Welkom bij de Soundpaarts podcast. In deze podcast gaan we het hebben over misofonie. Misofonie is het niet kunnen verdragen van bepaalde geluiden, zoals het geluid van het eten van een appel, smakgeluiden tot aan het schuiven van een stoel. Kortom, deze podcast gaat over herkenning en erkenning, informatie en inspiratie over misofonie. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Soundbites, de podcast over misofonie. In deze podcast zijn mensen te gast die misofonie hebben en daarover vertellen. Vandaag hebben we te gast in de Soundbites podcast Dr. Nienke Vullink, psychiater bij het Amsterdam UMC, voorheen AMC. Welkom Nienke, wat leuk dat je te gast bent in de podcast.
Dankjewel.
Zou je je als allereerste misschien voor willen stellen aan de luisteraars? Want misschien nog niet iedereen heeft kennis met je gemaakt. Kun je iets over je werkzaamheden vertellen als psychiater? Wat doe je precies? Waar ben je werkzaam?
Jazeker, kan ik dat. Mijn naam is Nienke Vullink en ik ben nu 14 jaar werkzaam in het Amsterdam UMC als psychiater gespecialiseerd in dwangstoornissen. Daar ligt mijn expertise. Ooit ben ik begonnen in het UMC Utrecht, waar ik mijn opleiding tot psychiater combineerde met een promotieonderzoek naar de dwangstoornis. En nou, van daaruit ben ik overgegaan naar het Amsterdam UMC als psychiater, waarin ik nu nog steeds mijn interesse en expertise in de dwangstoornissen combineer met dus heel veel interesse in misofonie. En daarvan weten we nog niet of het een dwangstoornis is, daarvoor moeten we nog veel meer onderzoek doen. En ja, dat vind ik heel erg leuk in een academische setting werken, waarin juist ook de hele unieke, innovatieve behandelingen worden uitgevonden, maar ook hele nieuwe dingen zoals misofonie worden ontdekt, waarbij je juist ook niet alleen met dat soort dingen bezig bent, maar ook het onderwijzen en opleiden van studenten, co-assistenten, artsassistenten, en waarbij je dus ook echt ultieme derde lijns patiëntenzorg levert.
Ja. Nou, zometeen komen we daar nog meer over te spreken. Maar ik zou nog even graag even terug in de tijd willen gaan. Je bent natuurlijk op een gegeven moment geneeskunde gaan studeren. Kun je ons eens meenemen daarna om je een beetje te leren kennen? Hoe ben je daartoe gekomen om geneeskunde te gaan studeren? En uiteindelijk, waarom ben je richting de psychiatrie gegaan?
Ja, ik heb geneeskunde gestudeerd in Groningen. En voordat ik geneeskunde ging doen, heb ik ook nog 1 jaar psychologie gestudeerd. Dat was niet omdat ik toen al wist dat ik psychiater wilde worden. Echt niet. Beter gezegd, tijdens geneeskunde vond ik eigenlijk alles heel erg leuk. Ik wist wel van het begin af aan dat ik, het klassieke mensen helpen. Het combineren van het sociale met het wetenschappelijke. Ja, die uitdagingen, die zag ik zeker in het vak geneeskunde. En misschien ook wel omdat ik zelf als kind ook in het ziekenhuis heb gelegen. Daardoor ook wel als kind zelf ervaring heb opgedaan in het ziekenhuis. Dat ik dacht, wow, wie weet, dit kan ik misschien zelf wel beter. Of hier kan ik ook nog een heleboel van leren. Dus dat heeft zeker misschien daar wel aan bijgedragen. En tijdens mijn studie geneeskunde in Groningen vond ik eigenlijk ook nog steeds heel erg veel vakken leuk. En had ik niet al specifiek een voorkeur voor de psychiatrie. Eigenlijk is dat pas gekomen tijdens mijn co-schappen. Die heb ik gedaan in de Isla Kliniek in Zwolle. En daar ben ik op de afdeling psychiatrie terechtgekomen, waar ik een hele co-schap had. En toen heb ik op een gegeven moment ook patiënten gezien die werden behandeld met ECT. En dat is heel specifiek voor mensen met ernstige depressie. En daar was een oudere vrouw met een zeer ernstige depressie die daar heel goed van opknapte. En toen was ik echt helemaal geïnteresseerd, raakte ik toe van jeetje, hoe kan dit? Wat gebeurt er in het brein van dit soort patiënten dat je met dit soort behandelingen zulke acute en goede effecten kan bereiken? En toen ging ik me ook een beetje verdiepen in de psychiatrie. En toen dacht ik, ja, het is een superleuk en superboeiend vakgebied. Maar we weten ook vooral heel veel niet. Dus ik wist ook meteen, als ik dan ga voor een opleiding, dan wil ik dat ook heel erg graag combineren met een promotieonderzoek. En toen kwam er dus een plek vrij in het UMC Utrecht, waar juist ook de opleiding tot psychiater gecombineerd werd aangeboden met een promotietraject. Dus een agico-constructie, zoals dat heet. En daarvan dacht ik direct, ja, dat is voor mij. Dat is precies wat ik wil. En toen heb ik gesolliciteerd en toen mocht ik beginnen.
En waar ging je promotietraject dan precies over? Want misschien kun je ons ook, mooi bruggetje, meteen ook naar het verdere verloop van je carrière. Waar ging het precies over?
Ja, het hoofdonderzoek was een behandelonderzoek bij mensen met een dwangstoornis. En wat we onderzochten is of het toevoegen van een antipsychoticum aan de standaardbehandelingen met antidepressiva, met SSRI's, of die toevoeging tot een beter resultaat zou leiden. En dat was een placebo-gecontroleerd onderzoek. Dat was het grootste onderzoek, maar ik heb daar een heleboel andere onderzoeken aan gekoppeld. We hebben ook naar genetisch materiaal van patiënten gekeken en de reactie op behandeling. We hebben een onderzoek gedaan, een hersenscanonderzoek, waarbij we gekeken hebben in de hersenen wat er met het dopaminerg systeem gebeurt bij patiënten met dwang. Maar ik heb ook nog een aantal aanvullende onderzoeken gedaan. Ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar hormonale veranderingen, in hoeverre die zouden kunnen bijdragen aan de ernst van dwangklachten. En dat heb ik ook aangetoond in dat onderzoek, dat specifiek bij vrouwen gedurende de menstruele cyclus wel degelijk een specifieke variatie van ernst van klachten kan optreden. Maar ook naar bijvoorbeeld seksuele verandering of seksualiteit bij mensen met dwangstoornissen hebben we naar gekeken. Dus eigenlijk een heel breed scala aan onderwerpen heb ik tijdens mijn promotieonderzoek gedaan. En niet onbelangrijk, ook daar is in die periode is mijn interesse in BDD, Body Dysmorphic Disorder, of ook wel de morfodysforestoornis ontstaan. Dat was eigenlijk ook een aandoening waar nog heel weinig over bekend was. En dan heb ik het echt op begin jaren 2000. Toen raakte ik daarin geïnteresseerd. En ik dacht, want ik kreeg een paar patiënten op mijn poot. En ik dacht echt, wauw, wat is dit? Hoe ontstaat dit? Wat weten we hierover? En eigenlijk was er toen in Nederland helemaal niets over bekend.
Dat
Dus daar
was in
ben ik
Utrecht.
eigenlijk.
Dat
Sorry?
was in Utrecht. Dat was
Dat
nog
was in
Utrecht.
Utrecht nog. Ja, zeker. Dus dat was echt gedurende mijn promotieonderzoek, mijn opleiding. En toen ben ik daar ook al onderzoek naar gaan doen. Eigenlijk dus een beetje naast gewoon mijn reguliere promotieonderzoek ben ik zelf dat initiatief heb ik opgestart. En ben ik gaan samenwerken met de dermatologie, de afdeling dermatologie en de afdeling plaschirurgie. Om met hen te gaan samenwerken. Omdat ik meteen al wel door had van nou, mensen met BDD, die komen niet specifiek bij een psychiater. Die willen vooral hulp met hun uiterlijk. Dus die gaan liever naar een dermatoloog of een plastisch chirurg. En zo is dat onderzoek eigenlijk van de grond gekomen. En dat is eigenlijk ook echt wel nog steeds een niche en een expertisegebied waar ik misschien wel van mag zeggen dat ik daar landelijk wel een beetje bekendheid mee heb.
Wat interessant, wat leuk. Ja,
Ja.
en toen na je promotieonderzoek, ben je toen richting Amsterdam gegaan? Of,
Ja, ik heb nog tussendoor nog een half jaar in Zwolle gewerkt. Dus eigenlijk waar ik begonnen was, ook als co-assistent, waar ik het zo naar mijn zin had. Daar heb ik als agnio gewerkt. Niet in opleiding. Of sorry, ik zeg het verkeerd. Als psychiater, ik was natuurlijk al klaar met de opleiding. Als psychiater heb ik daar een half jaar gewerkt. Maar en dat is een hartstikke leuke plek en ik had het daar enorm naar mijn zin. Maar ik merkte wel dat ik toch uiteindelijk dat academisch werken wel echt de leukste plek vind. En toen ik dus uiteindelijk van Damien Denies een plek aangeboden kreeg in het Amsterdam UMC of AMC destijds nog. Ja, toen was ik daar wel heel blij mee. En toen kon ik daar beginnen, 14 jaar geleden.
14 jaar geleden alweer,
Ja,
inderdaad.
ja.
En wat waren dan je onderwerpen? Was dat dan voornamelijk weer dwang en ook BDD? Of?
Klopt, dus dat was heel erg leuk. Dus eigenlijk een afdeling zoals we die hadden in het UMC Utrecht, die heeft hij opgezet toen in het AMC destijds. En daar gingen we dus echt ook weer verder met de uitbehandelde dwangstoornissen. En een van de belangrijke dingen die wij in het AMC daar, of die Damian dus daar heeft opgezet, is de diepe hersenstimulatie. En dat doen we ook nog steeds. Dus daar zijn we echt, daar zijn we bekend om, landelijk, maar ook wereldwijd. We hebben het grootste cohort patiënten die diepe hersenstimulatie krijgen voor een dwangstoornis. Dus dat vond ik ontzettend interessant, want dat is toch de aandoening waar ik het meeste mee heb, waar ik mijn specialisatie in heb. Dus dat vind ik ook ontzettend leuk om daar te werken. En BDD, dus dat vertelde hij mij ook direct, dat ik dat ook mocht doen. En beter gezegd, hebben we ook een hele gespecialiseerde behandeling voor BDD opgezet op onze afdeling dwangstoornissen. En nou komen mensen ook eigenlijk uit het hele land inmiddels naar Amsterdam, naar ons centrum, om daarvoor behandeld te worden. Dus dat is hartstikke leuk en interessant. En heb ik ook mijn samenwerkingen met de dermatologie, met de cosmetische geneeskunde, ook de MKA, dus de mond, kaak en aangezichtschirurgie, enorm verbeterd. Ik doe zelfs polykliniek samen ook met een dermatoloog. Dus dat loopt ontzettend goed en dat is hartstikke leuk. Dus dat heb ik daar verder kunnen uitbreiden. En daar is natuurlijk toen ook die misoponie
Ja,
ontstaan,
precies. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Hoe ging dat? Ik ben daar zo door geïntrigeerd dat ik denk van, hoe ging dat in dat allereerste begin? Want jij bent daar vanaf het eerste begin met Damien en Denise bij geweest, hè? Jullie Eigenlijk met z'n tweeën, denk ik, of misschien nog
Niet
andere
helemaal.
mensen.
Ja, ik ga toch even een andere naam daar noemen. Dus
Prima.
Damien Denies en Arjan Schreuder.
Oh ja.
Inmiddels psychiater. Hij was toen in opleiding tot psychiater in het AMC. En eigenlijk zij met z'n tweeën hebben het, nou ja, ontdekt. De eerste patiënten gezien, maar vrij snel vanaf het begin raakte hij er inderdaad ook bij betrokken.
Ja,
Dat is
kan je
helemaal niet.
ons eens meenemen? Hoe gaat dat? Dat jullie dan op een gegeven moment denken van hey, er is iets anders of er is meer of misschien een andere aandoening. Hoe ging dat?
Ja, nee, dus het ging om drie patiënten die dus door Damian en Arjan beoordeeld werden op de poli. Die werden verwezen met deze hele specifieke klacht van misofonie. En eigenlijk ook de klachten zijn ook nog precies wat we nu als misofonie omschrijven. En dat was echt opvallend dat we echt meteen wel dachten bij die beschrijvingen van jeetje, dit is iets anders. Dit is geen dwangstoornis. En we gingen het ook meteen gewoon goed exploreren van ja, past het überhaupt bij een andere aandoening. En we zagen natuurlijk wel een klein beetje links met eventueel dwang, met sociale angst, met ADHD, met autisme. Dus we hebben heel goed, uiteraard kritisch ook gekeken van kunnen we de klachten goed verklaren vanuit een psychiatrisch ziektebeeld die al bestaat. Of uiteraard ook nog een lichamelijk, somatisch ziektebeeld. En dan heb ik het vooral over de gehoorstoornissen, zoals hyperacusis en tinnitus. Maar eigenlijk, als we gewoon heel goed naar al deze ziektebeelden keken en ook naar de criteria, dachten we, ja, nee, dit is gewoon iets anders. Het voldoet niet aan die ziektebeelden. En ja, dit is iets anders.
Want die patiënten die waren aangemeld voor een dwangstoornis
Ja,
bij
dus
jullie.
die waren naar ons verwezen met deze klachten, met van, nou, is dit een dwangstoornis? Ja.
Oké. En toen zagen jullie, kwamen die drie patiënten ongeveer in een gelijktijdig pad?
Ja, die waren uiteindelijk in vrij korte tijd, vrij kort na elkaar verwezen. En uiteindelijk hebben Arjan en Damian samen eigenlijk naar aanleiding daarvan zo van, goh, ja, is dit nou echt uniek? Of kijken we inderdaad toch naar iets nieuws? Hebben ze op een internetforum, als ik het goed heb, een groep voor tinnitus en hyperacusis, hebben ze een bericht geplaatst. Gewoon om ze te informeren van, nou, is dit nou echt iets unieks of hebben meer mensen hier last van? En toen hebben ze enorm veel reacties gekregen. En eigenlijk is het toen helemaal als een dolle gegaan. En
Oh ja,
hebben we eigenlijk zonder amper PR te maken, maar er gewoon aandacht aan te geven. En uiteraard wel op mediaverzoeken in te gaan, want die kwamen er natuurlijk ook wel snel. Ja, daar enige bekendheid aan gegeven. Maar de patiëntenstroom is eigenlijk helemaal vanzelf daarmee op gang gekomen.
ja, want jullie kwamen dan toch snel tot de conclusie dat het iets nieuws eigenlijk zou moeten zijn.
Zeker, zeker. En dat is ook, nou ja, dat is in ieder geval op een gegeven moment de eerste 42 patiënten die we onderzocht hebben destijds, heel uitgebreid in kaart hebben gebracht wat betreft hun klachten, de inhoud, hoe hun klachten waren ontstaan, de ernst ervan, et cetera, et cetera. En uitgebreid psychiatrisch onderzoek gedaan naar eventuele comorbiditeit en andere klachten. En die resultaten hebben we allemaal opgeschreven in een eerste paper die in 2013 is gepubliceerd. Dus dat, ja, dat was wel echt een doorbraak, denk ik.
Ja.
Nou, wel vanuit het perspectief zoals we nu, denk ik, naar misofonie kijken.
Ja, heel interessant. Ja, echt prachtig hoe dat dan gaat, hè? En hoe zijn jullie op een behandelprotocol uitgekomen, zoals die nu uiteindelijk ook uitgerold is? Hoe is dat gegaan?
Ja, nee, dus nou, we hebben altijd een hele nauwe samenwerking op onze afdeling tussen de verschillende disciplines. Dus klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten, maar ook allerlei psychotherapeuten, psychomotorentherapeuten enzovoort. En eigenlijk werken we altijd heel nauw samen. En als er dan nou zoiets als dit is, gaan we met elkaar rond de tafel en gewoon heel goed nadenken over hoe denken wij dat dit soort klachten ontstaan? Wat is het model hierachter? En dat begint ermee dus gewoon door heel gedetailleerd klachten in kaart te brengen en dan met al deze disciplines rond de tafel te gaan en na te denken over, kunnen we dit tot een model herleiden? Hoe denken wij vanuit het perspectief, het medisch, psychologisch, psychiatrisch perspectief, dat zo'n ziektebeeld dan kan ontstaan? En vanuit dat model wat we toen hebben ontwikkeld, waarbij ja, centraal toch die hyperfocus op zo'n geluid staat, een geconditioneerde reactie die is ontstaan, toch in een leergeschiedenis van een patiënt, dat je zo'n model opbouwt en op basis daarvan, met deze hypothese, dan ook behandelmodules gaat ontwikkelen die aangrijpen op dat model, die dus aangrijpen op die aandacht, op die hyperfocus, op ontspanning en de spanning en ontspanning. Nou, en zo ga je dus op de verschillende onderdelen van het ziektebeeld in.
Oké, en in al die gesprekken en hoe jij dit net omschreven hebt, toen kwamen jullie al inderdaad heel snel uit bij de cognitieve gedragstherapie, bij
Ja,
mij.
klopt. En dat is, nou ja, dat is toch wel vanuit dat idee van een geconditioneerde respons, hoe het natuurlijk is ontstaan. En ik denk ook, ja, uiteindelijk in ons vakgebied en zeker in, nou toch, ik denk misofonie, waar we het nou precies moeten klassificeren. Het heeft zeker overlap met dwang, maar ik vind het niet een dwangstoornis, puur sang, zeker niet. Maar toch binnen het spectrum van de angst- en dwangstoornissen, nou ja, is cognitieve gedragstherapie natuurlijk een goed werkzame behandelmethode. Dus ik denk dat je dat als algemeen, ja, bazaal principe binnen dit soort aandoeningen gewoon heel goed kan gebruiken. En je ziet natuurlijk ook dat daar enorme ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen tijd in allerlei toch weer subvormen, moderne vormen van cognitieve gedragstherapie, meer specifiek voor toch, ja, ziektebeelden, weer apart, zal ik maar zeggen. Maar kijk, dit is het begin, hè. Kijk, dat is natuurlijk altijd met zo'n nieuw ziektebeeld. Dan begin je toch met zoiets bazaals. En uiteindelijk nu, met alle kennis die we hebben en ook wereldwijd, zie je gelukkig ook dat dit verder ontwikkelt. En dat er ook heel goed gekeken nu wordt van welke andere mogelijkheden zijn. En hoe kunnen we eigenlijk nog veel beter en gedetailleerder naar dit ziektebeeld kijken? Hoe snappen we het nog beter? En uiteraard dan ook, welke andere behandelingen zouden ook werkzaam kunnen zijn?
Ja, want jullie hebben dat op een gegeven moment, zijn jullie dat uit gaan rollen en dan ook weer eigenlijk gaan uittesten of dat werkzaam was, toch?
Zeker, zeker. Dus we zijn met een aantal basismodules begonnen, maar we hebben dat ook uitgebreid. Dus je ziet dan ook op basis van de input die je krijgt van patiënten, hoe goed of ze wel of niet opknappen en evaluatie van patiënten en door behandelaren, dat je denkt, nee, oké, dit kunnen we toch nog beter doen, dit kunnen we aanscherpen of die module kunnen we toevoegen. Dus dat hebben we absoluut langzaam in de loop van de tijd ontwikkeld en verbeterd.
Ja, mooi. En nu is het ook zo dat mensen met misofonie vaak oordopjes of koptelefoon dragen om de misofoniegeluiden te vermijden. Is dat verstandig? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Goeie vraag. En mijn eerste reactie is niet helemaal vermijden. Dat is denk ik niet verstandig. Maar het is ook niet zo als bij angststoornissen dat je het helemaal niet moet doen, omdat het alleen maar tot vererging van klachten leidt. Ik denk dat we bij misofonie naar een genuanceerdere balans moeten. Wat ik merk bij eigenlijk alle mensen die zich aanmelden bij ons op de poli, die ik zelf gesproken heb, die dus eigenlijk ook allemaal oordoppen gebruiken, dan begrijp ik dat ook. Omdat op een gegeven moment in bepaalde situaties waarin je ook moet presteren of waar je ook echt het geluid niet kunt ontlopen en je dus eigenlijk ook helemaal niet zou kunnen functioneren of zelfs door het lint gaat bijna, ja, dan zijn oordoppen op dat moment gewoon heel helpend en kan je zulke situaties ook volhouden. Dus ik denk dat daar helemaal niks mis mee is. Plus dat we ook heel goed weten dat mensen met misofonie heel specifiek in bepaalde situaties veel meer klachten kunnen hebben. Bijvoorbeeld als ze vermoeid zijn, als ze gestrest zijn, als ze een lange dag hebben gehad. Nou, op dat soort momenten moet je jezelf niet nog extra kwellen dat je ook nog eens aan al die geluiden wordt blootgesteld. En dan denk ik dat oordop prima en helpend kunnen zijn. Maar natuurlijk is er wel een uitdaging en hopen wij. En dat is wel, nou, als uiteindelijk de CGT de behandeling aanslaat en mensen veel beter met deze geluiden kunnen omgaan, ja, dat er wel een soort balans optreedt. Dat mensen wel zichzelf ook in die zin dan gaan uitdagen om ook in situaties waar de geluiden kunnen voorkomen zonder oordoppen het leven doorgaan. En dan kijken of ze met de therapietechnieken uiteindelijk toch dit kunnen volhouden.
Ja, precies. Dus dat is het lastige, dat ze eerst ja, natuurlijk wat gereedschappen moeten leren kennen om te kijken of dat verminderd kan worden, het dragen van oordopjes.
Zeker, zeker. En leuk vind ik ook dat mensen hier ook op reageren, ook naar aanleiding van de webinar, dat ik ook reacties kreeg en dat ik ook zag, hè, dat mensen zelf ook, die al heel langdurig misofonie hebben, daar zelf ook een heel mooi evenwicht in gevonden hebben en ook echt beargumenteren waarom toch ook het gebruik van oordoppen wel degelijk helpend kan zijn. Dus ik denk ook dat dat ontzettend interessant is. En ook, ik geloof enorm in de ervaringskennis van mensen met misofonie, überhaupt van mensen met welke ziekte dan ook. Zeker ook in de psychiatrie. En gelukkig wordt dat natuurlijk enorm erkend, ook breed in de wereld en ook in Nederland. Dus ik denk dat het heel leuk is, ook via uiteindelijk patiëntvereniging op of andere fora, dat we veel input krijgen van mensen met misofonie, om daar ook weer over na te gaan denken. Wat kunnen we met hun informatie? Want zij zijn ook kenners. Zij hebben ook allemaal op hun eigen manier leren dealen met de klachten. En daar kunnen we weer heel veel uithalen om verder onderzoek naar te doen en beter in te verdiepen.
Ja, absoluut. En behalve geluiden ergeren mensen met misofonie zich ook aan het zien van dingen, wiebelen van benen, et cetera. Is dat ook misofonie? En mensen met misofonie ergeren zich ook aan apparaten, klokken, en dat zijn niet door mensen geproduceerde geluiden, wat eigenlijk de definitie van misofonie is. Hoe zit dit? Is het iets anders of toch ook hetzelfde?
Ja, nee, goede vraag. Dat eerste, dat over dat bewegen, dat ja, oorspronkelijk hebben we dat ook misokinesie, hebben wij dat genoemd. Ja, het is de vraag nog een beetje. Ik denk dat dit allemaal dingen zijn die we gewoon goed in onderzoek moeten gaan vaststellen. Wat ik eigenlijk bij de verreweg de meerderheid, of misschien zelfs wel bijna alle patiënten met misofonie altijd hoorden, is dat dus die ergernis aan wiebelende benen en dat soort dingen, dus puur die visuele triggers, dat toch van een andere orde is dan de auditieve prikkels. Dus zij zeggen wel degelijk van, ja, ik herken het en ik erger me eraan, het irriteert me, maar ik heb niet die extreme woede die ik bij die auditieve prikkels wel ervaar. Dus dat onderscheid werd eigenlijk altijd wel gemaakt. En moet ik ook eerlijk zeggen, als ik het gewoon om mij heen vraag aan veel mensen, denk ik dat nog meer mensen in de algemene populatie wel herkennen dat ze zich kunnen irriteren aan mensen die voortdurend zitten te tikken of met hun vingers of de hele tijd wiebelen met hun voet. Volgens mij is dat ook een ergernis, om het even zomaar in het algemeen te zeggen, die heel veel mensen herkennen. Dus ik denk dat daarbij het ook weer heel belangrijk is dat we goed kijken van, ja, waar hoort dit bij? Is het toch meer een algemeen kenmerk die veel meer in de algemene populatie voorkomt? Of moeten we het echt scharen onder misofonie? Ja, ik denk dat het daar nog een beetje te vroeg voor is. Maar goed, het komt zeker veel vaker samen voor. Dus het is goed om dat in ieder geval te erkennen. En wat ik ook graag daarbij nog wel wil noemen, is over visuele triggers, is dat we wel ook vrij snel ontdekten dat patiënten beschrijven, die vooral als ze al wat langer misofonie hebben, dat op het moment dat zij puur een visuele trigger krijgen die gerelateerd is aan de auditieve trigger, oftewel dat ze dus bijvoorbeeld een echt heel mooi klassiek voorbeeld van een man die mij dat vertelde. Die zei, ik reed in mijn auto en die had dus absoluut bij appel eten, nou, extreme woede. En hij zei, ik zat in mijn auto en ik keek in mijn achteruitkijkspiegel en ik zag in de auto achter mij dat een man een appel begon te eten. En hij zei, ik kreeg exact dezelfde reactie die ik zou hebben als ik gewoon puur iemand zou horen knagen in een appel. En dat is iets wat bij ook heel veel mensen wel echt herkend wordt. En dat zagen wij ook al bij onze eerste patiënten die wij dus met misofonie onderzochten. Dus dat is ook denk ik een hele interessante. Dus dan is het dus niet puur het auditieve, maar ook de anticipatie die
Ja.
mensen dus hebben puur bij het zien bij een gerelateerde prikkel. Maar goed, dat is iets anders dan dat wiebelen. En soms dat ik nu... Oh ja, de apparaten. Ja, hoe zit het dus met niet-menselijke geluiden? Ja, dat is ook zoiets wat we gewoon nog goed moeten onderzoeken. Dus wij zagen zeker bij een groot deel van mensen dat dat voorkwam. Dat mensen echt
Ja.
ook schreven bij klokken, bij typen. Nou, typen kan je nog zeggen, dat is dan wel een beetje... Dat is natuurlijk wel door mensen geproduceerd. Maar inderdaad, klokken, die tikken, et cetera, et cetera. Ja, ook daarvan neig ik wel een klein beetje om dat ook weer een klein beetje te relateren aan dat wiebelen met die benen. Ik denk dat er veel meer mensen zijn die herkennen dat gewoon het tikken van een klok, dat op het moment dat jij je moet concentreren op iets anders en je hoort gewoon heel duidelijk klok tikken, dat het ook afleidend kan zijn. En ook daarbij denk ik dat we daar nogmaals goed naar moeten kijken. We hebben op een gegeven moment wel in het AMC ook, kregen we door dat we ook eigenlijk een soort van subgroep hadden binnen de misofoniepopulatie. Van patiënten die beschreven dat ze eigenlijk alleen van omgevingsgeluiden deze klachten kregen. Die hadden het eigenlijk alleen maar dan vooral bijvoorbeeld bij burengeluiden of verkeersgeluiden, zoals vliegtuigen of kinderen op straat. Waarbij ze die klachten hadden en dat hadden we op een gegeven moment al door. En die hadden dan eigenlijk helemaal geen andere triggers, puur dat. En ja, toen zijn we ons daar wel in gaan verdiepen en hebben we uiteindelijk ook bijvoorbeeld één specifieke groepsbehandeling puur voor deze groep mensen gedaan. En daar zagen we ook veel minder goede resultaten. Dus ja, ik denk dat het ook dit weer interessant is en belangrijk is om verder te gaan onderzoeken. Noemen we dit dan wel of niet misofonie? Is het toch iets anders? Nou ja, er is ook gewoon nog heel veel wat we niet
Ja.
weten, waar we verder onderzoek
Waar
aan moeten doen.
neig jij naar, om het iets anders te noemen of?
Ja, nou kijk, laat ik zo zeggen, ik denk dat het gewoon heel goed is om te beginnen bij gewoon een heel helder ziektebeeld met duidelijke diagnostische criteria, waarin je gewoon eerst die populatie goed onderzoekt en dan langzaamaan gewoon kijkt, nou wat hoort erbij, wat is aanpalend, maar ook hoe maak je het onderscheid. En ik denk als ik gewoon kijk naar de populatie SEC. En dan kijk ik ook bijvoorbeeld nu naar de kinderpopulatie. Want dat is denk ik ook leuk om te noemen. Lotte Rappold is onze kinderpsycholoog, die ik samen met professor Elisabeth Utens begeleid in hun promotieonderzoek. Zij is nu in de afrondende fase daarvan. Waarin wij bijna 100 kinderen met misofonie hebben onderzocht. En dan hebben we het echt over kinderen van 8 tot 18 jaar. En wat je dan ziet is dat bij die kinderen heb ik nauwelijks dit soort triggers gehoord als, laat staan, primaire trigger. En soms wel aanpalend, maar veel meer die andere geluiden. Dus ik denk dat ja, het gewoon heel goed is om te beginnen met zo'n populatie. En dat het vervolgens goed is om te kijken, nou, bij wie komen toch ook die andere klachten voor? En of komt het alleen voor? En dan, ja, door verder onderzoek te doen naar deze populaties, kun je bekijken, is er nou hele duidelijke, zijn er echt duidelijke overeenkomsten met misofonie of niet? Maar nogmaals, onze eerste ervaring is dat het toch ook wel deels een andere groep lijkt, die ook veel minder goed reageren op dat cognitieve gedragstherapie model wat wij bedacht hebben bij misofonie.
Oké, okay, dat is goed om te weten. Ik zou me ook zo voor kunnen stellen dat als die hyperfocus eenmaal ja, aangewakkerd is, zeg maar, dat die ook makkelijker misschien uitwaaiert naar andere
Zeker,
triggers.
andere, nou, maar ook dat soort dingen zijn goed om te onderzoeken. Dus dat is ook wat we in het beloop verschillend zien. Dus het is zeker waar dat mensen vaak in de loop van hun leven wel langzaamaan steeds meer triggers erbij kregen. Maar wat bijvoorbeeld niet gebeurt, waar heel veel mensen bang voor waren als wij vertelden van, goh, wij bieden dus alleen behandeling aan in een groep voor mensen met misofonie. Dan zeiden mensen altijd, oh ja, nee, maar, of de meerderheid reageerde dan van, oh nee, maar dat is echt verschrikkelijk, want straks ga ik al die geluiden van anderen overnemen. Dus daar waren mensen heel bang voor, maar dat hebben we eigenlijk niet zien gebeuren.
Nee, goed dat
Dus
je dit benoemt. Ja, want
ja.
dit kan inderdaad een angst voor mensen zijn om niet in een groep te gaan.
Ja.
Dus jullie
Ja.
hebben ook echt gezien dat dat niet klopt. Dat ze daar
Nee.
niet bang voor hoeven te zijn.
Hoeven ze
Ja.
niet bang voor te zijn,
Nee,
klopt.
nee.
Nee.
En net noemde je zelf al eventjes van de misofonie in het begin, hè? Die fora met hyperacusis en zo. Wat is de relatie tussen misofonie, tinnitus en hyperacusis? Gaan deze vaak samen of heeft het een met het ander te maken? Kun je vertellen wat het is en het verschil uitleggen?
Ja, dat kan ik zeker. Dus bij hyperacusis heb je vooral dat mensen heel gevoelig zijn voor bepaalde toonhoogtes. En bij bepaalde toonhoogtes, specifieke hoge tonen, hele extreme reacties kunnen beleven. Bij tinnitus gaat het meer om een evenwichtsgevoel, een rare geluid in de oren, zeg maar. Maar gaat het niet om een specifieke trigger? Gaat het niet om, zoals dat bij misofonie gaat, helemaal niet. Dus het kan echt, en het kan ook samen voorkomen, dat wel. Wat ik heel belangrijk vind om te benoemen is dat, ja, toch als we terugkijken naar in de literatuur, dat wel degelijk misofonie als eerste beschreven is in de KNO-literatuur, hè, door het echtpaar Jastreboff. En zij hebben dat heel globaal destijds beschreven en zijn daar ook toen helemaal niet echt in doorgegaan, laat staan dat ze diagnostische criteria hebben ontwikkeld, maar beschreven inderdaad misofonie als, ja, hatred of sound. En dan in een populatie die ook vooral te maken hadden met hyperacusis en tinnitus. En daarna zijn er eigenlijk nauwelijks meer publicaties vanuit die literatuur en vanuit die onderzoeksgroep gekomen. Maar recent wel weer één. En ik denk dat het ook heel positief is en heel goed is. Want ik heb eigenlijk van begin af aan gezegd, we moeten ook juist samenwerken met deze dokters en deze mensen die zich met deze klachten daar aanmelden, omdat het daar blijkbaar voorkomt. En daar kan je je ook iets bij voorstellen. Het gekke is, als wij kijken naar de populatie die wij hebben onderzocht in Amsterdam UMC, dan zagen wij helemaal niet een hoge overlap met tinnitus en hyperacusis. De meeste patiënten die wij zagen hadden daar geen last van. En beter gezegd, de eerste 100 patiënten in onze populatie die wij onderzocht hebben, daar hebben we ook een gehooronderzoek gedaan en konden wij geen afwijking in het gehoor aantonen. Dat hebben we ook expres gedaan, echt in samenwerking met een audioloog in het AMC. Dus dat was positief, want daarmee ja, werd toch ook wel eigenlijk bekrachtigd van wij denken niet dat het primair ligt aan de afwijking van het gehoor. Maar ja, nogmaals, blijkbaar vanuit eerder en nu dus ook met een hele recente publicatie ook weer van de echtpaar Jastreboff, wordt wel degelijk bevestigd en bekrachtigd dat in die populatie deze klachten zich voordoen van misofonie. Dus ik denk dat we uiteindelijk iedereen verder helpen door gewoon heel goed in dit soort verschillende populaties onderzoek te gaan doen en te gaan kijken, hebben we het nou echt over hetzelfde ziektebeeld? En nou, blijkbaar de ene presenteren zich meer vanuit de audiologie en de andere meer omdat ze zich presenteren bij ons, bij de psychiatrie. Ja, hoe komt dat? Ligt dat aan iets anders of kunnen we de populaties toch van elkaar, verschillen ze toch van elkaar? Ja, daar moeten we gewoon nog veel meer onderzoek naar doen. En dat is, het grappige is dat we zeker wel die samenwerking hebben opgezocht en dat er ook zeker centra in Nederland zijn die geïnteresseerd zijn. Het goede is ook, denk ik, als je kijkt nu naar specifieke behandelcentra voor hyperacusis en tinnitus in Nederland, die hebben ook heel vaak psychologen in hun behandelteam zitten, omdat ook dat soort klachten, dat soort gehoorklachten, ook vanuit een psychologisch perspectief behandeld worden. Dus er is wel degelijk interesse ook naar een, ja, een bredere kijk ook op dit soort klachten. Dus dat, ja, ik juich het alleen maar toe.
Maar het zijn dus wel echt drie hele verschillende aandoeningen.
Ja, het zijn drie echt hele verschillende aandoeningen. En nogmaals, en ik denk dat dat, nou, en nogmaals zeker door Damian Deniets en Arjan Schreuder en later Inge Jager, hè, die is een klinisch psycholoog die ook gepromoveerd is na Arjan op misofonie bij ons, hebben we heel duidelijk nationaal, maar uiteindelijk ook internationaal heel hard gewerkt aan heldere diagnostische criteria die echt wereldwijd nu gebruikt worden voor het vaststellen van de diagnose misofonie en ook door gewoon heel goed fenomenologisch onderzoek in grote populaties te doen. Ja, hebben we daar denk ik wel een enorme sprong voorwaarts genomen. En ik denk dat dat nu eerst vanuit de KNO ook gedaan moet worden. Waarin het heel helpend zou zijn als ze in ieder geval onze diagnostische criteria ook gebruiken. Zodat we echt kunnen gaan kijken, hey, wat voor populaties zien zij dan? En hoe komt het dat zij dan vooral mensen zien met ook andere gehoorklachten die wij dan blijkbaar niet zien.
Ja,
Ja.
dat is wel fascinerend inderdaad. Van,
Ja.
als die twee wat meer dichter tot elkaar zouden kunnen worden gebracht, dat zegt dan ook meteen iets over tinnitus en hyperacusis. Dan ook na de
Zeker.
misofonie. Ja.
Zeker, zeker. En nogmaals, ik ken in Nederland nog geen goede of geen onderzoeksinitiatieven waarin dat echt vanuit dus de nou, vanuit die hoek echt ook onderzocht wordt en systematisch in kaart wordt gebracht. Wat ik wel enorm zou toejuichen als dat gaat gebeuren.
Ja, en wat is eigenlijk de actuele stand van zaken van het onderzoek naar misofonie op dit moment? Wat speelt er en vanuit welke richtingen wordt er gedacht wat betreft het onderzoek naar misofonie?
Ik denk dat er heel veel onderzoek gaande is. Het is ontzettend leuk om te zien wereldwijd dat door de aandacht die ervoor is en ook dus nogmaals nu ook internationale consensus in ieder geval richting de criteria voor dit ziektebeeld, zie je dat er wereldwijd veel onderzoek gedaan wordt naar het voorkomen van misofonie. Hoe vaak zien we het nu eigenlijk in een gezonde populatie ontstaan, maar ook heel veel onderzoeken naar het ontstaan. Dus wat ligt er aan ten grondslag in de pathofysiologie? En dan moet je kijken, wij hebben een eerste studie gedaan naar genetisch onderzoek. Maar ik denk dat die initiatieven nu breed wereldwijd ook genomen worden. Maar daar heb ik helaas nog geen uitkomsten van. Maar ik geloof zeer zeker op basis van in ieder geval de inventarisaties die wij hebben gedaan, dat een genetische oorzaak in ieder geval mensen kwetsbaarder maakt voor het krijgen van misofonie. En dat weten we vooral omdat het dus in bepaalde families heel duidelijk lijkt voor te komen. Dus ik denk dat dat een hele interessante onderzoeksrichting is die verder wordt onderzocht. Maar ook hoe dat uiteindelijk dan in het brein te werk gaat. Dus waar in het brein precies ja, gaat het mis. Vooral dus in de functie van de hersenen waardoor misofonieklachten ontstaan. Dus toch in de prikkelverwerking van auditieve prikkels. Maar ook de insula lijkt een belangrijke kern die betrokken lijkt. Maar ook delen van de cortex, Ja, daar hebben wij ook een eerste fMRI-studie al voor gedaan, maar dat wordt, is ook in Amerika zijn enkele studies nu gedaan die wel degelijk laten zien dat er dus toch functionele afwijkingen zijn, maar het is echt nog te vroeg om daar echt een specifieke, nou, een specifiek circuit of een specifiek centrum of wat dan ook aan te wijzen wat echt betrokken is. Maar nou, die dingen die ik net noemde, daar denk ik dat we het zeker moeten gaan zoeken. Maar daarvoor hebben we eerst nog veel meer wetenschappelijk onderzoek en replicatie nodig om daar echt wat over te kunnen zeggen.
Ja, maar de gebieden die je net noemde, dat zijn wel hele duidelijke aanwijzingen, de insula en bepaalde delen van de cortex.
Ja, zeker.
En die genetische component, wat is het percentage ongeveer waarvan jij zou zeggen dat het.
Ja, dat is echt nog te vroeg. Dat is echt nog te
Dat is te
vroeg.
vroeg?
Alleen, ja, dat is te vroeg. Alleen, ik denk, hè, puur als ik kijk naar hoe vaak het in families voorkomt. En nou, als ik het dan toch vergelijk met de angst- en dwangstoornissen, waar ik natuurlijk wel veel kennis van heb, dan denk ik inderdaad dat het zeer goed mogelijk is dat je uitkomt op een percentage tussen de 35 en 50% van dus de variatie in het ziektebeeld, dat dat verklaard wordt vanuit een genetische aanleg. Daar zou ik niet van opkijken. Maar nogmaals, dat is echt speculeren.
Ja. En een vraag die ook ja, vaak aan de orde komt: kun je genezen van misofonie? Wat denk jij daarvan?
Ja, nou, dat is helaas nu nog teleurstellend. Ja, dat kan ik niet anders maken. Ik denk met de behandelmethode die we tot nu toe hebben, zien we wel degelijk een goede respons. Dus je kan echt zeggen dat 60% van mensen die behandeld worden met die cognitieve gedragstherapie een duidelijke afname van klachten hebben. En een hele enkele keer zie je ook wel dat mensen er nou dusdanig weinig last meer van hebben, dat je min of meer kan zeggen dat ze genezen zijn, maar dat zijn echt uitzonderingen. Dus ik zie in de realiteit dat mensen er heel goed mee weten te dealen en mee weten om te gaan en zich veel beter, nou, weer al de dingen kunnen doen, de triggers aan kunnen, et cetera. Maar er echt helemaal van afkomen, die kans is echt kleiner. En dat, nou, dat komt ook echt nog omdat het nog, dat we nog zo in de kinderschoenen staan hiermee. En dat er nog ontzettend veel gedaan moet worden om, ja, om aan nieuwe behandelingen, om beter begrijpen hoe dit ziektebeeld ontstaat. En nou, ik ben dus ook heel benieuwd naar ons kindercohort. Want ik geloof er zeker in, net als bij toch ook andere psychiatrische ziektebeelden, dat je, wanneer je op tijd interveneert en op tijd een goede behandeling aanbiedt, dat mensen ook heel veel lijden bespaard kan blijven. Dus het is ontzettend belangrijk dat we dit cohort kunnen volgen, ook in de loop van de tijd. Hè? Want daar is überhaupt ook helemaal geen informatie over. Van hoe ziet eigenlijk de follow-up, het beloop in het leven van iemand met misofonie eruit? Dus daar zou dit cohort een antwoord op kunnen geven. En
En
dat zou heel mooi zijn als dat ook wereldwijd gebeurt.
dat cohort, dat gebeurt nu al. Dus de kindergroep die gaat gevolgd worden.
Nou, dat is wel een hele grote wens die we hebben. Ik heb daar nu nog niet specifieke subsidies of andere mogelijkheden voor dat we dat ook echt kunnen gaan doen. Maar die wens is er zeer zeker. Ja, absoluut. Dus ja.
En dat zou dan betekenen, zeg maar. Jullie moeten ook nog afwachten wat er uitkomt uit die kinderstudie van wat het percentage is wat ermee geholpen wordt. Want dat zou dan pleiten voor om zo vroeg mogelijk, als je al beginnende klachten krijgt, om behandeling te zoeken, eigenlijk,
Ja,
hè?
helemaal mee eens.
Om
Dus
te
ik kan
zien.
helaas nog niet de resultaten delen. Dus die gaan we heel binnenkort gaan we die nou, te horen krijgen als Lotte al analyse heeft gedaan. En nou, de resultaten op een rijtje hebben. Maar ik heb daar zeker positieve verwachtingen in. Ja, dan geeft dat natuurlijk een uitkomst. Dan geeft dat in ieder geval aan hoeveel van deze kinderen verbeteren. Maar uiteindelijk pas het beloop, ook in de tijd van hoe dit ziektebeeld zich dan ook, ja, ontwikkeld bij deze kinderen, is het ook zo dat dan de kinderen die goed responderen op onze behandeling, dat die vervolgens ook echt jarenlang geen klachten meer hebben. Ja, dat is natuurlijk heel helpend en zien we dan dus in die zin betere uitkomsten dan de volwassen populatie. Dan moet je ze ook met elkaar gaan vergelijken, et cetera. En zou je ook een volwassen populatie over de tijd moeten volgen om te kijken of die belopen dan van elkaar gaan verschillen.
Ja, zeker. En zijn er medicijnen tegen misofonie? Is daar wel eens iets in geprobeerd en van bekend?
Ja, nee, er is zeker wel heel voorzichtig wat in geprobeerd, maar geen enkel echt serieus onderzoek. Wat ik zelf van mensen hoor af en toe, is dat bijvoorbeeld methylphenidaat, wat gebruikt wordt bij ADHD, dat dat klachten kan verminderen. Maar ik heb het ook andersom gehoord. Dus ik heb ook gehoord dat het niet werkt. En ik heb ook zelfs gehoord dat het de klachten van misofonie kan verslechteren. Dus daar is absoluut nog geen antwoord op. Maar ik denk dat het wel een hele interessante is om eventueel verder te onderzoeken. Omdat nou, we wel degelijk ook overlap zien met ADHD, ADD. Dus nou, dat zou zeker interessant zijn om dat in een goede studie te gaan onderzoeken. En dan zou je op eerst moeten beginnen met een pilot, met een kleine pilot. En als dat positieve resultaten oplevert, nou, dan toch een gerandomiseerd onderzoek, placebo gecontroleerd. Een enkele keer worden bijvoorbeeld SSRI's wel eens genoemd, maar daar heb ik niet. Dat is eigenlijk nooit specifiek voor misofonie echt geprobeerd, voor zover ik weet. Behalve dat dus mensen die dan daarbij specifieke depressie- of angstklachten hebben, ja, om die reden die medicatie kregen. En een hele enkele keer hoorde ik dat bepaalde misofonieklachten daar minder van werden, maar zeker niet systematisch dat dat effect had. Dus dat weten we gewoon niet goed. Nou, ik denk een hele interessante nieuwe ontwikkeling binnen de psychiatrie wat betreft behandelmogelijkheden is RTMS, dus repetitieve transcraniële magnetische stimulatie. En dat is een behandeling die inmiddels voor depressie goed wordt toegepast met echt goede resultaten. En dat is ook echt een erkende behandeling in het behandelprotocol. En daarvoor heb je allerlei klinieken ook in Nederland. En het wordt nu ook steeds meer voor allerlei andere aandoeningen onderzocht. Dus dat zou ook heel interessant kunnen zijn
Ja.
als we het bij misofonie gaan doen.
Kun jij het voor de luisteraar een beetje toelichten wat dat is?
Ja, want dat is inderdaad een hele mond vol. Wat, klinkt ook een beetje science fiction. Die reactie krijg ik ook vaak van mensen als ik je over vertel. Het is een behandeling waarbij je een magnetische spoel op de schedel plaatst. Gewoon van buitenaf. En die geeft elektrische pulsjes af. En daarmee verander je uiteindelijk de prikkeloverdracht in de hersenen. Bij het gebied, zeg maar, waar je stimuleert. Maar het is helemaal niet heftig, zo'n behandeling. Je moet je voorstellen, je zit eigenlijk in een tandartsstoel. Je krijgt die spoel, gewoon die magnetische spoel, tegen je schedel aangezet. Je zit daar, nou, max een half uurtje onder. En daarna kan je gewoon weer naar huis. Je kunt gewoon auto rijden. Je kunt alles gewoon doen. Je bent ook niet buiten bewustzijn of dat soort dingen allemaal. En in principe kan je in een behandeling van 3 keer 5 sessies. En het beste is om het wel iedere dag te doen. Maar dan zou je na 3 weken in principe al klaar kunnen zijn met zo'n behandeling. Dus dat is eigenlijk heel, heel snel. En het heeft heel weinig bijwerkingen. Dus dat maakt het ook heel prettig en goed toepasbaar. Dus dat is echt een interessante ontwikkeling.
Heeft dat dan echt een blijvend effect?
Nou ja, dat zijn allemaal dingen die nog uitgezocht moeten worden. Dus bij depressie wordt dat zeker gezien, maar dan wordt er ook nu wel gekeken naar, is daarvoor een soort van onderhoudsbehandeling nodig? Dus dat je bijvoorbeeld gaat zeggen dat je mensen dan toch nog 1 keer in de zoveel tijd terug moet zien, toch nog voor zo'n specifieke behandeling. Dus dat is zeker waar eerst nog veel ook verder naar gekeken moet worden, van hoe lang houdt dat effect aan en wat is daarvoor nodig? Ja,
Ja.
zeker.
En voor misofonie zou je natuurlijk eerst moeten weten ja, welk gebied aanwijsbaar is natuurlijk. Dus
Zeker.
dat is nog
Dat is nog
even
heel ver weg.
toekomstmuziek, hè?
Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Dat is echt
Denk
nog
ik.
vroeg. Ja, ja.
Ja,
Maar
ja.
goed, nogmaals, gelukkig. Ja, het gaat snel. En gelukkig gebeurt dit onderzoek nu steeds meer wereldwijd. En het mooie is ook dat je bij RTMS ook juist steeds meer gebruik ook maakt van beeldvorming, ook voorafgaand aan een RTMS-behandeling. Dus dat, ja, ook daar gaan de ontwikkelingen heel, heel snel. En zeker ook in het Amsterdam UMC is er veel kennis op het gebied van RTMS. Dus ik
Ja.
verwacht daar veel van.
Oké, dus daar zouden we ook onze ja, aandacht ja, voor, zouden het in de gaten kunnen houden hoe dat verder gaat. En
Zeker.
je noemde net al eventjes de relatie met ADHD. Ik had inderdaad in een interview al gelezen dat je de relatie met ADHD had benoemd en misofonie. Hoe zit die relatie precies met ADHD en misofonie? Hoe ziet die eruit?
Ja,
Ja.
dat is ook weer nog niet heel simpel. Het was in ieder geval op zijn minst opvallend van begin af aan dat wij wel een hogere incidentie zien van ADHD in combinatie met misofonie. Dus blijkbaar is er toch iets overlappends waardoor deze mensen dit soort klachten kunnen hebben. En ja, hoe dat dan precies zit, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Heeft dat te maken toch met het model, hoe het ontstaat? Heeft het gewoon overlap? Herkennen deze mensen deze klachten? Want het is niet zo, laat ik zo zeggen. Ik ben niet gespecialiseerd in ADHD. Ik heb niet in dit soort patiëntenpopulaties veel ervaring. Dus ik kan niet zeggen vanuit dat soort populaties goh, heb ik eigenlijk veel vaker dit soort klachten van misofonie gehoord. Dus daarvoor zou je echt tegen dan onderzoek moeten doen. Maar ja, dat het dus toch iets ook met die aandacht te maken heeft. Hè, waarbij toch ook hyperfocus en aandachtsproblematiek dat ziende. En die overlap is er. Dus ja, je kan je daar wel iets bij voorstellen. Maar goed, nogmaals, het is echt te vroeg. Dus eigenlijk zijn we nu nog maar puur in de eerste fase waarin we hebben vastgesteld, het komt blijkbaar vaker samen voor. En ik
Ja.
denk dat in andere populaties die nu wereldwijd onderzocht worden, gewoon moeten bekijken en repliceren. En van daaruit bijvoorbeeld ook, nou wat ik net zei, vanuit een ADHD-populatie gaan kijken van, hey, als je gaat screenen op misofonie, zien we dan ook werkelijk dat dat vaker voorkomt dan in een gezonde populatie. Steekproef, nou dat soort dingen, ja.
Ja, interessant. En er lijkt ook overlap te zitten tussen symptomen van misofonie en die van autisme. Hoe kijk je daarna? En ook met name, hoe houd je die uit elkaar? Of praten we misschien over hetzelfde?
Hele belangrijke
Ja.
vraag. En dat is ook niet heel eenvoudig wederom op te antwoorden. Want inderdaad, hier is de overlap nog veel directer. Want iedereen herkent dat natuurlijk een van de klachten of een van de hele belangrijke hoofdsymptomen van autisme is dat mensen een prikkelovergevoeligheid hebben, bijvoorbeeld voor specifieke auditieve prikkels. Dus ja, dat betekent dat je gewoon uiteraard gewoon heel veel kennis moet hebben van beide ziektebeelden. Maar ik heb meerdere voorbeelden gezien waarin absoluut mensen met een heel duidelijk autisme ook misofonie hadden. Ik heb die diagnose echt kunnen stellen naast hun autisme.
Dus twee afzonderlijke aandoeningen.
Twee afzonderlijke aandoeningen, ik ben er helemaal van overtuigd. En dat, ja, dat vereist dus expertise op beide gebieden. En omdat autisme ook, ja, veel vaker samen voorkomt en natuurlijk dwangstoornissen hebben wij op onze afdeling, nou, en ik zelf inmiddels ook wel echt veel ervaring met autisme en ook met diagnostiek daarna, want ook autisme is natuurlijk een paraplu begrip en is ook iets waar je, nou, wel expertise in moet hebben, wat ook lang niet altijd zeker bij vrouwen vast te stellen is. Dus ook dat vereist expertise. Maar nogmaals, ik heb veel vaker gezien dat ook patiënten met autisme ook heel goed aan mij kunnen uitleggen dat die misofonie dan echt van een totaal andere orde is. Dus dat die prikkelarmegevoeligheid die zij hebben, die herkennen ze en die ze vaak ook veel breder. Dat gaat ook om visuele prikkels. Dat kan ook om sensibele, dus puur dat ze voor bepaalde stoffen of andere dingen overgevoeligheid hebben, voor kleuren, voor licht, enzovoort, enzovoort. Prikkels gewoon in heel brede zin, waarbij de misofonie ze dan echt als aparte klacht, een apart ziektebeeld kunnen beschrijven, waarin dat exact dezelfde extreme woede en walging op kan roepen, net als bij mensen die geen autisme hebben, maar wel misofonie.
Ja, en dus het zou niet zo kunnen zijn dat de misofonie een uitvloeisel van het autisme is.
Nee, ik geloof daar helemaal niet in. Want nogmaals, de meerderheid van mensen met misofonie die ik heb beoordeeld, daar ben ik er helemaal van overtuigd dat zij geen autisme hebben. Maar goed, ook hier geldt weer voor, het is ongelooflijk interessant. Dus het zou
Ja,
heel erg goed zijn om in, nou ook wederom dan een populatie van mensen met autisme, daar heel goed te gaan screenen. En gewoon eens bij deze mensen heel systematisch gaan onderzoeken. Hoe zit het dan met hun prikkelovergevoeligheid? Hoe zit het dan heel specifiek met die auditieve prikkels en eventueel bepaalde visuele prikkels die volgens ons onder misofonie vallen? Ja, ik zou het ook heel graag willen. Absoluut.
zeker. Ja.
Ja.
En als je dan autisme hebt en je hebt misofonie. Heeft het dan zin om een behandeling voor misofonie te volgen? Of is het beter om geen behandeling te volgen voor misofonie, omdat mogelijk de adviezen voor de behandeling van misofonie tegen de behandeling van autisme ingaan? Hoe zie jij dat?
Ja, nee, nou, hele belangrijke vraag. En ja, ook hierop kan ik gewoon nog geen antwoord geven. Dus wij hebben wel in onze behandelingen die wij hebben toegepast, zeg maar, omdat het ook in een groep was, hebben wij mensen met echt een hele duidelijk autistische stoornis, hebben we, ja, toch uitgesloten. Dus op het moment dat het autisme, nou, dusdanig op de voorgrond stond, dat ook daarmee, nou, het functioneren in de groep echt beperkt werd. Ja, hebben mensen niet in onze behandeling mee kunnen doen. Dus dat is denk ik ook jammer, want daarmee hebben we natuurlijk ook die populatie niet daar wat, ja, geen ervaring mee op kunnen doen. Ik denk, zoals al ook sowieso geldt voor mensen met autisme, dat het heel goed is om wel te kijken op het moment dat mensen gewoon ernstig lijden onder bijvoorbeeld een depressie of andere, of onder ernstige dwangstoornis, wat ook een onderdeel deels kan zijn van autisme bijvoorbeeld, dat het heel belangrijk is om wel voor die specifieke klacht ook behandeling aan te bieden. Dus ja, ik denk dat het goed zou zijn om toch ook mensen met autisme en misofonie voor hun misofonie te behandelen. Maar ik ben het er wel mee eens dat je dan heel specifiek moet gaan inzoomen op specifieke aspecten van de behandeling zoals we die nu aanbieden voor misofonie, in hoeverre dat nou ook af en toe tegenstrijdig kan zijn met de behandeling van autisme. En dan moet je denk ik met elkaar gewoon heel goed kijken, ja, welke modules zouden dus minder passend zijn voor deze populatie met autisme en welke beter.
Ja, precies, omdat dat toch de kans loopt om dat het elkaar een beetje bijt.
Zeker,
Ja.
ja.
En dat uitsluiten wat jij net had, dat was in de behandeling voor de groep. Dat is meer als autisme zo stevig is dat iemand niet zich tot uiting komt in een groep eigenlijk, dat niet mee kan omgaan.
Klopt,
Ja, ja.
klopt.
En wat je ook wel eens hoort, even een hele andere kant op, is dat misofonie niet meer zou zijn dan een stevige overprikkeling. Wat vind jij daarvan?
Ben ik het volledig mee oneens?
Ja, helder.
Ja, nee, dat is een vind ik een hele makkelijke reactie van mensen die zich geen voorstelling kunnen maken van de ernst en het lijden en de beperkingen die mensen met ernstige misofonie ondervinden. Dus dat, ja, daar ben ik het gewoon volledig mee oneens. En natuurlijk, ik ben ervan overtuigd, en dat is natuurlijk in psychiatrie in brede zin een grote uitdaging. Ik denk dat er zeker mensen zijn die een soort van subklinische of lichte klachten kunnen hebben. Iedereen heeft wel eens een angstklacht. Heel veel mensen kennen dat als periodes waarin ze wat somberder zijn. Ja, dat moeten we niet psychiatriseren. Daar moeten we ook niet ernstige stoornissen van maken. Dat hoort gewoon bij het leven. En daar moeten we mee kunnen dealen. Ik bedoel, ik kan ook af en toe dat ik in de trein zit en dat iemand dan uitgebreid naast mij, terwijl ik mij concentreer op een stuk wat ik aan het lezen ben, uitgebreid een appel zit te knagen. Dat ik op een gegeven moment ook denk, ja, hallo, hey, kan je niet iets zachter eten? Dus ook dat herken ik. En dan, maar dan zeg ik niet meteen, ik heb misofonie, ik heb een ernstige stoornis. Dus daar, maar dat is ons beroep als psycholoog of psychiater die gespecialiseerd zijn in dit soort dingen, dat aan ons de opdracht om dat onderscheid te maken en het normale en de variatie in het normale te onderscheiden van ziekte.
Ja, zeker. En je noemde net ook al steeds dwang. Wat voor mate speelt dwang een rol bij misofonie en perfectionisme? Welke rol speelt dat bij misofonie?
Ja, dus dwangstoornis. Ja, zoals ik al vaker zei, ik denk niet dat misofonie een type dwangstoornis is. Dat denk ik echt niet. Heel het model, hoe de klachten ontstaan, hoe de klachten zich uiten, de kernsymptomen, vind ik niet dwangmatig van aard. Maar er is wel iets van overlap. En dan inderdaad vooral in dat perfectionisme en meer dwangmatige persoonlijkheid. Dus toch hoge normen, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, rigide ideeën over hoe je het hoort, hoe het hoort te zijn en hoe je het hoort te doen. Dat zien we absoluut bij mensen met misofonie. En dat hebben we daarom bijvoorbeeld ook toegevoegd aan onze behandeling. Dat we daar heel specifiek aandacht aan besteden. Dat is er, ook van begin af aan. Dus zelfs in onze eerste populatie van 42 patiënten had 52% dwangmatige persoonlijkheidstrekken. En perfectionisme uiteindelijk in onze grote populatie in een kwart van de gevallen. Dus daar is zonder meer overlap. Ja, maar dat is dan het belangrijkste wat mij betreft, wat betreft dwang, wat we nu weten.
Ja, en perfectionisme, dat speelt dan ook een hele grote rol.
Zeker.
Welke onderzoekslijn zou je, nou ja, als je mocht kiezen, nu nog graag willen uitzetten? Je hebt al eigenlijk al heel veel. Waarvan zeg je nu van, ja, dit zou op dit moment echt heel belangrijk zijn om dat in te gaan?
Oh, jeetje, ik vind het echt moeilijk om te zeggen, dit vind ik het allerbelangrijkste. Want ik heb inderdaad, ik hoop gezegd te hebben, we zitten nog zo aan het begin van de ontdekking van dit ziektebeeld. Hè? Misschien toch ook leuk om even te noemen dat we in 2020 de Ig Nobelprijs hebben gewonnen. Dus Damiaan, Denise en ik voor misofonie. En dat is denk ik heel mooi, want daarmee hebben we misofonie echt op de kaart gezet in 2020. En iedereen kan die link vinden. Maar wij staan aan het begin. Dus er moet nog een heleboel meer gebeuren om dit ziektebeeld echt goed te begrijpen. Dus ik wil het echt juist. Ik wil iedereen oproepen. En ik ben nou eenmaal een enthousiasteling en ook een nou, daarin ook positief gestemd. Maar ik geloof erin dat dat gaat gebeuren. Dus ik denk echt vanaf het begin. Dus dat genetisch onderzoek, dat hersenonderzoek. We moeten snappen wat daar misgaat. Waarom krijgen mensen dit? Waarom ontstaat dit dus ook bij kinderen? Want we hebben het dus echt over een ziektebeeld dat zich in principe bij de meerderheid op de kinderleeftijd al presenteert. Dus dat is er in aanleg. Dat is niet alleen maar een kwestie van conditionering en aanleren. Dat moet er in de hersenen al in zitten. Dus hoe zit dat met die genen? Hoe zit dat met die hersenen? Hoe is het beloop? Dus hoe gaan we cohorten van kinderen, maar ook cohorten van volwassenen volgen? Maar ook inderdaad, hoe presenteert het zich bij een KNO-arts of bij een audioloog? Maar uiteindelijk ook alle behandelingen. Want inderdaad, we hebben een hele mooie eerste stap gezet met onze cognitieve gedragstherapie. Maar welke medicijnen zouden kunnen helpen? RTMS. Of, nou, er zijn hopelijk nog een heleboel andere nieuwe behandelingen in de psychiatrie, in ontwikkeling, die we ook weer kunnen ja, toepassen bij misofonie. Dus ja, je mag me niet dwingen om een keuze te maken. Ik zou het
Nee,
allemaal
nee.
willen doen.
En wat zou je als tip aan de luisteraar mee willen geven?
Als tip, als de luisteraar iemand is die zelf misofonie heeft, dan zou ik als tip willen meegeven. Ik denk dat we al een hele stap gezet hebben nu in de wereld. Alle reacties die ik eigenlijk kreeg van mensen die bij ons kwamen, bijna allemaal, wat ben ik blij dat eindelijk dit ziektebeeld nu min of meer bestaat, een naam heeft. Dat ik niet de enige ben. Dat blijkbaar een heleboel andere mensen wereldwijd deze klachten hebben. Dus ik wil mensen daar, de luisteraar die deze klachten heeft, vooral een hart onder de riem steken. Het wordt erkend, herkend, wereldwijd. En we staan aan het begin, maar er zijn absoluut nu al goede behandelmogelijkheden in Nederland, maar ook wereldwijd. En ik hoop dat dit alleen maar gaat helpen met nog veel meer bekendheid en daarmee ook mogelijkheden voor verbetering en behandeling voor mensen die deze klachten hebben.
Dankjewel, Nienke. Heel erg bedankt dat je dit allemaal wilde vertellen en je medewerking aan de podcast. Dank je.
Graag gedaan.
Superleuk dat je hebt geluisterd naar de Soundbites podcast. Wil je een volgende aflevering niet missen? Zorg dan dat je je favoriete podcastplatform in de gaten houdt en klik op de volgknop.